Skip Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waar we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die al dagen aan het blokken is op alle vragen die jullie instuurden, Thijs Schrik.
Slapeloze nachten weer, maar hallo.
Alweer, hè? Alweer. Jeetje Thijs, we doen je wat aan met deze podcast.
Het gaat maar door.
Het gaat maar door. Ja, nee, hoe is hij? Heb je een beetje kunnen voorbereiden?
Ja, zeker. En ik denk dat veel mensen dit najaar een beetje last hebben van die soort van halve verkoudheidjes, zodat je denkt, ben ik nou ziek of niet? Daar zit ik ook een beetje tegen aan te hikken, maar verder gaat hij helemaal goed hier.
Oké, nou, dus als we je af en toe horen snotteren, dan weten we hoe het komt.
Ja.
We hebben dus, zoals ik al een beetje zei net, we hebben een speciale aflevering waarin we vragen van jullie luisteraars gaan beantwoorden. Een zogenaamde mailbag episode, wat gewoon puur uit Amerika komt natuurlijk, mailbag episode. Het is helemaal, wat zouden we ooit zeggen, een postzak aflevering?
Nee. Nou ja, de brievenrubriek van de krant heb je natuurlijk wel al heel lang, maar daar wordt er niet echt gereageerd, of meestal niet.
Nee, het is ook niet een AMA, een Ask Me Anything, dat valt ook wel weer mee. Het is gewoon, het is een mailback episode.
Ja.
En we hebben dus jullie, luisteraars, om serievragen gesteld, ook omdat het op dit moment wat rustiger is qua nieuwe releases, maar ook omdat het gewoon altijd heel erg leuk is. Want we hebben echt een enorm aantal ontzettend leuke vragen binnengekregen. Wat vond jij ervan, Thijs? Dit is jouw eerste mailback?
Ja, ik heb met heel veel plezier ben ik er doorheen gegaan. En er zijn een paar waar je echt een beetje op zit te worstelen. Daar komen we straks natuurlijk op.
Ja,
erg leuke vragen. Dus dat is leuk om even in deze periode even net even wat anders te doen. En het komt er goed uit. Ja.
Ja, nee. En het is echt, ik vind het altijd de creativiteit en het soort vragen altijd bovengemiddeld. Wij hebben hele creatieve, leuke luisteraars.
Ja.
Luisteraars. Lijstjes, daar komen we volgende week aan toe. Dan is het de beste serie van het jaar aflevering. Maar nu dus nog even de mailbag. Zullen we maar gewoon beginnen?
Ja, let's go in de woorden van Super Mario.
Dan beginnen we met een vraag die we van Biwa hadden gekregen via Instagram. En daar wil ik mee beginnen, omdat dit nogal een nieuwtje was wat mij ook was opgevallen namelijk. Vorige week waren namelijk de nominaties van de Critics' Choice Awards bekendgemaakt. En grote kanshebber met de meeste nominaties is The Morning Show. Dus Biewe zegt ook, naar aanleiding van het bericht dat The Morning Show grote kanshebber lijkt bij de Critics' Choice Awards, wat is wat jullie betreft de waarde van awards om series op waarde te schatten? Welke awards nemen jullie het meest serieus qua beoordeling van kwaliteit en waarom? En de bonusvraag was, heb je wel eens een serie ontdekt dankzij een awardshow? Thijs, de Critics' Choice Award, wat vond jij van de nominaties?
The Morning Show, dat. Ja, ik moet zeggen, ik ben afgehaakt, dus ik weet niet of het zoveel beter is geworden. Ik moest me een beetje met mijn hoofd schudden, want ja.
Ik, volgens mij niet. Nee. De critici in Amerika, in ieder geval die bij Rotten Tomatoes worden gebruikt, die zijn ook niet van mening dat het beter is geworden. Want waar het eerst toen nog ergens in de 70 zat met Fresh, zitten ze nu al in de 60, 63 of zo geloof ik. Dus het is niet zo dat hier mensen onwijs enthousiast over zijn.
Nee.
En toch hebben ze dus 6 nominaties. En ook The Crown en The Diplomat waren genomineerd als beste serie en Loki. Wat ik allemaal nogal opvallend vond. Natuurlijk, Succession heeft 5 nominaties. En wat zit er nog meer bij? Wat goed, The Last of Us. Maar het is een bijzonder lijstje.
Bijzonder lijstje. En ik moet zeggen, dit is niet te verwarren met de Television Critic Awards, toch?
Want TCA. Nee.
TCA. Maar, enigszins verbijst het. Ook wel weer grappig, want er zijn natuurlijk ontzettend veel awardshows. Dus dat een keer er iets anders gebeurt, is ook wel weer grappig.
Maar, want ik ben er dus even, want ik was echt oprecht heel erg verbaasd. Ik dacht, hoe kan dit nou? En dat zijn ook, omdat ze dan zeggen, de Critics Association. Critics zijn natuurlijk de recensenten. Dus ik dacht, zijn dit echt serieus? Zijn dit de Alan Sepinwalls en Catherine van Arendonks? Ik snap er helemaal niks van. Hoezo vinden die dit dan goed?
Nee.
En toen ben ik heb ik een deep dive naar Wikipedia gedaan. En de Critics' Choice Awards bestaan pas sinds 2010, voor televisie in ieder geval. En in 2016 gingen ze samenwerken met Entertainment Weekly. En dat is een tijdschrift. Ja. En dat vonden de meeste recensenten die daarbij waren aangesloten, die vonden, of niet de meeste, maar een aanzienlijk deel vond dat niet helemaal oké. Omdat ze zelf bij andere outlets werkten. En ik las ergens dat iemand had gezegd van, het is alsof CNN nu de exclusieve partner van de presidentsdebatten wordt.
Ja.
Zeg maar. Dit klopt niet. Nou, dus toen zijn er heel veel mensen uitgestapt. Waardoor er het soort critici wat is overgebleven, dat zijn de... Ja, ik citeer Wikipedia hoor, ik heb verder geen waardeoordeel, maar dat zijn de internetjournalisten en niet zozeer de echte tv-recensenten. Dat zou wel het een en ander kunnen verklaren. Ja. Want het blijkt dus dat er vaker... Ik heb dus nooit op deze awards eigenlijk gelet. En het blijkt zo te zijn dat ze vaker... vooral series niet nomineren... waar critici dan jubelend over waren. Dus dat is eerder juist gebeurd. En in dit geval valt het op dat er dus een serie... waarbij de meeste critici hetzelfde van... het is echt een train wreck. En mensen die het nog wel met plezier kijken... maar omdat het zo slecht is... dat die dan bovenaan staat. Maar ja, wat vind jij van prijzenshows?
Ik heb een beetje zo'n haat-liefde verhouding ermee. Want zeker als de... Ik denk ook dat een van mijn antwoorden is van de Emmy Awards. Love it or hate it. Vind ik toch altijd een fascinerend moment. De nominaties die er dan zijn. En daar vaak schieten ze raak. En ook heel vaak schieten ze mis. Dus dat is altijd wel ook een moment om eens even... de State of the Union van de televisie te doen, zeg maar. Dus dat vind ik altijd... wel een goed moment.
Eigenlijk merk je vooral bij de Emmys... Ja, en vooral bij de Emmys merk je dan niet zozeer wat dan de uitslag van de Emmys is, maar meer hoe er dan daar weer op gereageerd wordt, merk je hoe de neuzen staan inderdaad.
En een beetje de strijd.
Dat ze verbolgen zijn over een bepaalde winst of juist een snub of wat dan ook.
En de strijd tussen de diensten natuurlijk. Het wordt altijd zo'n wedstrijd tussen HBO en Netflix was het lange tijd. Wie wordt er één, wie wordt er twee, HBO natuurlijk lang dominant. Dus in die zin vind ik het altijd interessant, om dan kun je gewoon even... kijken van hoe staat de industrie er een beetje voor. En dat vind ik wel een goeie. Ik vind die Critics Award die je net noemt, dat leek me meer een beetje de Golden Globes-achtig.
Golden Globes is nog iets erger.
Niet
altijd
serieus nemen.
Maar die zijn natuurlijk ook echt, die komen wel weer terug. Maar dat was bijna
Dat was echt een farce. Maar bijvoorbeeld de andere Critics Award, de Television Critics Award, die neem ik wel heel serieus. Maar dat zijn inderdaad wel de Ellen Sappenbos, volgens mij, van de wereld. Mm-hmm. New York Times schrijvers. En daar komt meestal ook gewoon, laten we zeggen, de Successions van de wereld komen daar als winnaar uit de bus.
Ja, precies. Succession and The Bear of zoiets. Ja. The Bear, die overigens hier ook wel genomineerd was, maar die dan natuurlijk bij comedy staat, net als Reservation Dogs. Dus Reservation Dogs was hier trouwens wel genomineerd en die heeft... volgens mij nog geen enkele liefde van de Emmys gekregen. Dus wat dat betreft hadden ze dat dan weer wel goed. En dat is het lastige van deze awardshows. Ja. Dat je het nooit helemaal... ze doen het nooit allemaal goed. En ze doen het ook nooit allemaal slecht. Er zitten altijd wel weer dingen bij waarvan je denkt... Oké, die mag wel een... Maar we gaan het... ik weet niet of we het over deze nog gaan hebben. Wellicht wel, als ze bekend worden. Maar we gaan het uiteraard nog wel weer over de Emmys hebben... als ze worden uitgereikt volgend jaar.
Ja.
En daar heb ik nu alweer zin in, want ik weet dat wij daar afgelopen jaar lekker boos over geweest zijn. Dus dat hoort er ook bij. Dus wat dat betreft zijn awardshows wel weer heel erg leuk.
Precies.
Ik heb nog nooit een serie ontdekt, zover ik me kan herinneren. Misschien lang, lang geleden, maar
soms wel eens dat je denkt, oh, ik ben afgehaakt bij een serie en dan wordt die genomineerd. En dat je denkt van, oh, ik moet weer eens gaan kijken. Maar niet dat ik helemaal aan niets ben begonnen. Nee.
Nee, dat lijkt me ook niet. Nou, wel een hele leuke vraag, Biewe. Want ik was er ook wel mee bezig. En fijn dat ik het even heb mogen uitzoeken nog verder. Dan ga ik door naar een vraag van Ron. Die heeft via Instagram een vraag gestuurd. En dat was naar aanleiding van vorige week. Waarin we natuurlijk een Nearly Normal Family. Die Zweedse serie. Ik zei het fout vorige week. Ik zei Deense serie. Maar het was een Zweedse serie. Die opeens op nummer 1 stond in de Netflix top 10, waar wij verbaasd over waren, want hoe werkt dat toch? En Ron zegt, jullie hadden het over de Netflix top 10, is deze ook ergens geverifieerd? Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat Netflix hiermee zelf bepaalt wat ze willen promoten. Misschien dat je zelfs een top zoveel positie kunt kopen als uitgever / maker. Ik zie vaak titels daar waarvan ik denk, no way dat dit top 10 is. Ja, dat snap ik, dat laatste, dat heb ik ook, maar... Ja, wat is jouw take van de top 10? Wat denk jij?
Ik heb wel het idee dat ze redelijk eerlijk erin zijn. Want je hebt ook wel eens van die Netflix dingen waar ze heel veel van verwachten. En die dan meteen de top 10 uitgeknald worden. Ook bij films. Dus ik in die zin vertrouw ik ze wel. Maar het probleem is, van we moeten ze vertrouwen. Want, of tenminste, we moeten het maar voor waar aannemen. Want zelf controleren kunnen we het niet. Nee. Dus dat blijft zo gek in die streamers. Dat ze zo geheimzinnig doen. En er is gewoon nog niet echt één onafhankelijke partij die het op een hele goede manier kan. Je hebt Parrot Analytics, die probeert wel altijd een soort iets uit te vogelen. Maar dan ook weer op basis van wat er op de socials gebeurt. En Maar echt zo die kijkcijfers zoals we ouderwets bij de televisie krijgen, die hebben we niet. Nee. En zoals je met de box-office krijgt in het weekend van dit heeft een film opgeleverd. Dus ik vind het wel problematisch. En ik denk wel dat ze... Ja, maar Netflix heeft natuurlijk zo'n impact. Ze kunnen wel zeggen van als The Crown uitkomt, dan krijgt iedereen The Crown gepusht. En,
maar, ja, ja, precies.
Dus
ze doen heel veel. Ze doen heel veel, want dat hebben we vaker besproken. Mijn homepage, frontpage ziet er heel anders uit dan die van jou, of dan die van Hans, of die van mijn kind.
Ja.
En dat, zo werkt het nou eenmaal. En wat ze ook heel erg doen, ze hebben bijvoorbeeld die trending... wat is het, vakjes, zeg maar. Of populair bij jou in de buurt, of wat dat soort dingen. Die zijn allemaal... Ik heb hier ook een beetje research weer over gedaan... Niets is 100% zeker. Het is allemaal wel wat Netflix zelf communiceert en zegt. Maar dit is naar aanleiding van een heel uitgebreid lang artikel uit Vulture. Waarvan ik wel, dat durf ik wel in ieder geval aan te nemen. Dat het zo dicht bij de waarheid komt als je maar kunt komen in dit geval. Mm-hmm. Dus al dat soort dingen, dus trending en buzz en weet ik veel wat. Dat wordt door de computer gedaan. Dat wordt puur gedaan om dingen te pushen of dingen die bij alles wat jij eerder hebt gekeken passen, bij jou onder de aandacht te brengen om ervoor te zorgen dat je gaat kijken. Maar de top 10 is dan een van die dingen die wel, zeggen ze in ieder geval, die gewoon echt, die is ook overal hetzelfde.
Ja.
En daar heeft Netflix niet zoveel aan. Want als er op één een serie staat, als The Crown op één staat, die jij toch al niet gaat kijken, dan hoeft die bij jou niet op één te staan, want je gaat hem toch niet kijken.
Nee.
Dus wat dat betreft is die top 10 juist meer bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen denken, ik weet eigenlijk zelf niet wat ik wil kijken. Oh, iedereen kijkt dit, nou dan ga ik dat ook maar kijken.
Ja,
dat is waar die top 10 voor Netflix voor is. Ik denk dat die redelijk dicht bij de waarheid zit. Precies ook om wat je zegt, soms zijn er titels die helemaal niet hoog staan.
Nee.
Die dat wel hadden moeten doen. Het feit dat een Suits in Amerika, een oude serie, daar afgelopen zomer wekenlang bovenaan heeft gestaan in die top 10. Dat geeft ook wat, daar had Netflix niet zo heel erg veel aan.
Nee.
Aan de andere kant maakt het ook niet uit, hè? Want Netflix, als mensen maar blijven kijken, dan maakt het ze ook niet uit.
Dat
als ze
het
maar op dat platform blijven.
Ze willen zoveel mogelijk de kijkminuten, dus daarom rekenen ze ook in kijkminuten. Die willen ze.
Ja.
Je wil dat je op het platform blijft en voelt, het gevoel hebt dat je waar krijgt voor je geld. Daar hebben ze het altijd over, van customer satisfaction.
En, zolang je maar niet weggaat.
Ja,
en
je
als
maar niet
je dan in die top 10 kijkt en er staat één iets, een tegeltje bij waarvan je denkt, hé, dat spreekt me misschien wel aan.
Ja.
Dan is dat al goed. En ik moet ook zeggen dat de top 10 heel vaak er niet in staat. Ik kijk dus wel eens bij Hans, van wat zou er bij hem staan. En dan staat die top 10 echt, dan moet ik heel ver naar beneden scrollen, wil ik de top 10 tegenkomen. Bij mij staat hij er altijd bij, maar dat komt ook omdat ik hem wel regelmatig check. Dus ik denk dat het algoritme weet, zij vindt dat interessant,
precies,
en Hans niet. Dus bij Hans wordt hij weer weggehaald.
Ja.
Maar ja, en het schijnt niet zozeer inderdaad te zijn van hoe lang hebben mensen gekeken, of hebben ze echt deze hele serie gekeken of alle afleveringen, maar meer van hoe vaak mensen het hebben aangeklikt. Dus dat is ook al, dan kun je het aanklikken, kijk je even, denk je, nee, toch niet, en dan staat hij toch bovenaan. Dus het is allemaal niet helemaal eerlijk, maar het komt zo dicht mogelijk bij een top 10 als het bij Netflix zal kunnen, waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
Waarschijnlijk. En ik vind wel, ze hebben ook een overzichtssite, even de titel of het adres weet ik niet uit de hoofd. Misschien kan het in de show notes, maar waar je dan ook kunt kijken per week wel, hoeveel minuten. Maar daar kun je bijvoorbeeld ook nog zien dat Squid Game nog steeds bijvoorbeeld verreweg de nummer 1 is. En ik denk, als ze het zelf hadden gewild, hadden ze misschien liever Stranger Things op 1 gehouden. Omdat dat toch meer iets voelt als dat ze dat als paradepaardje zien en ook bewust hebben gepusht. Want dat is het ook. Sommige makers, die komen niet in de top 10, omdat ze ook niet worden gepromoot, zeg maar, op de socials of via andere advertentiecampagnes.
Ja.
Dus ik denk dan bijvoorbeeld zo'n serie als Scott Pilgrim is misschien voor een niche, maar die heb ik niet in een top 10 zien staan. Terwijl er ook heel erg aan gewerkt is.
Het wel echt vreselijk
lijkt me
zijn,
echt frustrerend,
hoor,
als je daar dan niet in staat. Ja.
Nee, voor die makers is het wel dat je daar iedere week zenuwachtig zit te checken of je show in die top 10 staat. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal niet fijn.
Nee.
Nee, maar ja. Het is voor kijkers. Het gaat allemaal voor de kijker. En veel mensen vinden het wel fijn.
Ja.
Leuke vraag in ieder geval. Dan gaan we door naar de volgende. Die is van Job. Dat is een van onze patrons. En hij vraagt, als jullie een tv-serie zouden kunnen maken gebaseerd op jullie eigen levens, welk genre zou het zijn en wie zou de hoofdrolspeler zijn? Mijn genre, zegt hij, zou sci-fi of fantasy zijn met als hoofdrolspeler Tom Hardy of Aiden Gillen. Ik vind echt, Job, je moet hier nog eventjes een keertje weer, je moet hier nog een mailtje over sturen, want ik wil echt weten hoe jouw leven er dan uitziet en wat jij doet dat jouw leven sci-fi is. Dit is onwijs tof. Dat voor mij is lang niet zo cool, denk ik. Maar wat had jij, Thijs?
Ja, ik zou dan toch voor een tragicomische serie gaan, zoals het leven toch is. En ik zou dan toch wel Adam Driver willen als hoofdrolspeler. We lijken niet per se op elkaar, maar ik denk wel dat hij mij kan doen. We hebben wel een beetje dat lange slungelige.
Lang, ja.
En hij is een van de beste
misschien
acteurs.
Ook wel een beetje, misschien wel een beetje dezelfde neus ook of zo. Ik denk dat jullie wel wat features hebben, hoor.
Met een goed pruikje of een beetje geblondeerd kan die het best doen, denk ik. Hij moet misschien... Ja. Nederlands leren of hij kan het gewoon in het Engels gaan doen. Dat mag ook.
Heb je de sorry hoor, maar je zegt Adam Driver. Heb je de sketch van SNL al gezien waarin hij een baby in een vliegtuig speelt?
Nee, ik heb SNL, ik heb het nog gemist. Meestal check ik nog wel eventjes, maar ik heb niks gezien van SNL dit weekend.
Ik ben nooit, Hans kijkt altijd SNL en die moet daar heel erg hard om lachen. En dan laat hij mij best wat zien en dan kijk ik altijd zo van ja, ik snap hem niet helemaal geloof ik. Het is niet mijn humor. Maar hierom heb ik zo hard moeten lachen.
Oh.
Het is de dringende kijktip van deze week, mensen. Kijk die paar minuten durende sketch van Adam Driver als baby in een vliegtuig. Het is echt heel erg grappig. Maar ja, jij bent dus maar wat voor een... Het is een tragicomische met Adam Driver.
Ja, tenminste... Maar ik vroeg me wel af toen ik zag science fiction, van kan ik dan ook zelf gaan kiezen? Want dat zou me wel leuk lijken als ik gewoon een actieserie kan maken.
Ja.
Dat ik op een dag gewoon wakker word van... De seriejournalist die opeens, weet ik veel, in post-apocalypse terechtkomt en zombies moet neerknallen. Dat lijkt me ook wel te gek.
Okay,
maar dan zou ik gewoon liever zelf willen spelen, denk ik. Last of Us of Walking Dead, zoiets.
Ja, nou, jij liever dan ik. We hebben al vaker hier geconstateerd dat ik het niet lang ga volhouden in een post-apocalyptische, door zombie schimmels geïnfecteerde wereld. Ja. Maar nee, ja, ik kan ook niet echt, ik was niet heel... fantasievol in deze. Het enige waar ik een beetje op uitkwam is dat ik op dit moment gewoon een soort van in de categorie vermoeide ouders met stress om het feit dat je iets voor het kerstontbijt moet bedenken voor de opvang. Heel veel spannender dan dat wordt het bij mij op dit moment niet, vrees ik. En dat is niet heel erg leuk. En dat zijn ook series die ik zelf eigenlijk bijna nooit kijk. Is dat dan Oogappels of zoiets? Is dat in Nederland? Ik heb echt geen idee.
Nee, Oogappels gaat meer over puberkinderen.
Oké, daar zit ik dan over 10 jaar in en nu is het dan nog dit. En ja, ik vind het heel moeilijk om dan een actrice te bedenken die mij zou kunnen spelen. Gewoon ook omdat het toch vaak een beetje neerkomt op die hele mooie vrouw. Want het zijn toch over het algemeen altijd hele mooie mensen die in de serie spelen. Maar vanwege het genre moest ik een beetje denken aan de recente serie Platonic met Seth Rogen en Rose Byrne.
Mm.
En toen dacht ik, zij dan, want zij is natuurlijk ook getrouwd met Bobby Cannavale. En toen ik dat las, dacht ik, weet je, prima, dan doet zij dat. Dat ben ik, prima.
Goeie.
Dus dat is, zover ben ik gegaan eigenlijk. Maar ja, heel spannend is het niet. Maar misschien dat ik het ook wel leuk zou vinden om in een acties. Nee, en een romcom hoeft ook niet, want mijn leven is, dit romcoms gaat altijd fout, altijd die liefde en zo. En dat heb ik allemaal niet, dus nee. Nee, het is heel saai. Vermoeide ouders. Dat is mijn genre. Dan ga ik naar Jorien, die mailde. Ik ben benieuwd naar welke podcast jullie zelf luisteren. Die gaan over series of iets met series te maken hebben. Misschien kunnen jullie me nog inspireren. Ik luister zelf veel podcasts die serieafleveringen bespreken van de makers zelf of van fans. En jullie. En dan had ze ook nog een deel 2. En die zal ik dan hierna doen. Dan gaan we eerst even over de podcast. Welke podcast luister je?
Ja, volgens mij hebben we hem al een keer genoemd hier ook. Ik luister trouw naar The Watch. Eigenlijk de serie podcast die er is van The Ringer. Maar die zijn overgenomen door Spotify. Echt een podcastnetwerk waar ik sowieso jaloers op ben hoe goed zij het doen. Want ze hebben ook bijvoorbeeld over films en over popcultuur. Over alles hebben zij, alle mogelijke onderwerpen hebben ze podcast. Maar ik vind The Watch... de beste mix hebben van informatie en entertainment, zeg maar. Het is een podcast met Andy Greenwald en
Chris Ryan.
Ik was even zijn naam kwijt. En je merkt dat twee mannen zijn die elkaar al heel lang kennen en veel hebben meegemaakt al. Journalisten zijn geweest en nu podcasten, maar Andy is ook een maker, een schrijver en heeft hij is zelf showrunner geweest bij een serie, dus hij heeft ook een soort inside blik die weinig andere presentatoren hebben. En ja, hun mix van humor en informatie is altijd goed, altijd goed, altijd interessant.
Okay, nu moet je ophouden, want anders gaat niemand meer naar ons luisteren. Nee, nee. Ze allemaal naar de Watch luisteren.
Maar ja, het is Engelstalig en het is natuurlijk wel heel Amerikaans gericht, hoewel ze ook wel eens naar andere dingen kijken, maar ze zitten ook
ze kunnen soms series bespreken die wij dan nog helemaal niet hebben.
Nee, klopt. En ze zitten soms ook in een bubbel dat ze het opeens dan wekenlang over één serie hebben die wij nog niet kunnen zien. Dus dat heb je ook wel eens.
Ja.
Maar in die zin zijn zij wel grote voorbeelden. Ik denk voor jou ook wel, maar zonder
Chris en Annie had ik hier nu niet gezeten. Om heel eerlijk te zijn, het zijn absoluut mijn favoriete podcast. En ik heb echt het gevoel dat ze mijn vrienden zijn, wat ze niet zijn. Wat echt heel gek is, maar omdat je ze gewoon altijd in je oor hoort. Hè? Het is zo, het is zo intiem eigenlijk. En ik vind ze ontzettend grappig en leuk. En heel goed geïnformeerd en inspirerend. En ik moet ook zeggen dat ik tegenwoordig, omdat zij op maandag of zo komt een nieuwe uit. En wij nemen het vaak op maandag of dinsdag op. Dat ik van tevoren dan hun podcast niet luister. Omdat ik bang ben dat ik het anders gewoon allemaal ga herhalen. Maar als ik dan daarna, als we hebben opgenomen, de podcast terugluister. En ze zeggen dingen die ik ook zeg. Dan ben ik zo trots op mezelf. Dan denk ik echt, oh, ik heb het door. Ik zei wat Andy zei, zeg ik dan tegenhand. Zo erg is het wel. Maar ja, en verder luister ik ook heel graag naar de andere podcast. Ook van The Ringer inderdaad. De Prestige Pod heb je. En je hebt er nog meer. Ik vind Joanna Robinson ook een ontzettend leuke podcaster. Dat is ook wel een voorbeeld van mij. Ze hebben ook heel leuke recaps van bijna alle series. Dat ze deep dives doen in van alles van The Crown tot House of the Dragon tot weet ik veel. Dus dat zijn zeker allemaal mijn tips. En ik luister ook graag naar The Town met Matthew Bellamy.
Ja, zeker.
Vind ik ook, volgens mij zei ik zijn naam niet helemaal goed, maar waar niet uit. Vind ik ook heel interessant, want dat is echt heel erg over. Dus al die dingen die ik hier altijd aan het vertellen ben over de staking en zo, die heb ik dan altijd van hem of uit zijn nieuwsbrief. Dus zo probeer ik dan op de hoogte te blijven van alles. Dus dat. En ze vroeg ook dus nog naar, ik ben heel erg benieuwd naar wat je van het tweede deel van The Crown vindt. Ik ben het helemaal eens met je analyse van het eerste deel. Ik ben zo'n fan van The Crown en zo teleurgesteld hierin. Mm. Dus dat die vraag was voor mij, denk ik. Want jij hebt The Crown steeds niet.
Ik heb The Crown, ik heb het begraven, de serie.
Ja, precies. Ja, ik heb het tweede deel nog niet kunnen kijken. Want dat verschijnt deze week op Netflix. Ik heb ook niet geprobeerd of er screeners zijn dit keer, want ik heb er dus echt helemaal geen zin in. Ik ben ook erg teleurgesteld in die eerste paar afleveringen van dit laatste seizoen. Het Diana-stukje. En ik denk dat ik het wel af moet kijken. Het is wel zonde om dan nog 6 afleveringen na zoveel seizoenen dan die laatste 6 afleveringen niet meer te kijken. Maar ik heb er weinig zin in. Ik denk dat ik er nog wel ergens een keer op terug ga komen als ik er aan toegekomen ben. Maar vooralsnog, stomme The Crown.
Jammer.
Ja, heel jammer. Even kijken, dan gaan we door naar Marcus. Is ook een patron en die vraagt, hoe beoordeel je een serie? Heb je een checklist of doe je het op je gevoel? Welke elementen zijn cruciaal voor een geslaagde serie? Is dit anders dan wanneer je privé kijkt? Ja, dat laatste zeker.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, dat hebben we allebei, denk ik. Dat je ook dingen kunt kijken die misschien niet zo goed zijn, maar waar je wel heel erg van geniet. Dat zeker.
Ja, ik ben nu echt heel erg van The Gilded Agent genieten. Ik zie gewoon hoe het allemaal. Je ziet alles van ver van tevoren aankomen. Je ziet dat het oppervlakkig is. Je ziet dat dingen gewoon eigenlijk niet kloppen, omdat het een aflevering daarvoor nog anders was. Maar maakt niet uit, want ik ben er gewoon van aan het genieten. En dat kan dus allemaal niet als je professioneel kijkt. Dan werkt het echt anders. Hoe werkt het bij jou?
Ja, het is een beetje een soort evolutie in geweest. Ik denk dat het woord gevoel het beste werkt, want ik denk dat je gewoon puur, wat jij erbij voelt, dat is het belangrijkste. Dus het is, een recensie is ook nooit, je kunt doen alsof het objectief is, maar dat is het niet, want uiteindelijk is het altijd wat je er persoonlijk bij voelt, maar je kunt natuurlijk wel zien of iets heel goed gemaakt is. Dus dan of het goed geregisseerd is, of het production design klopt, of noem maar op. Ik denk dat je zonder goede acteurs kun je nog het beste script ooit hebben. En dan werkt het nog steeds niet, want als het niet goed uitgesproken wordt, dan werkt het niet.
En andersom,
zeker. Ja, maar soms kan een acteur nog wel een slecht script, nog met een bepaalde acteerprestatie een klein beetje omhoog tillen. Ik heb niet echt een checklist, ik ben wel. Ja, het is ook een evolutie gaande. Ik was altijd van heel veel notities maken en soms zelfs even een screenshot maken. En ik probeer dat nu iets minder te doen, om er toch wel wat meer echt in te in te zijn. Want je kijkt natuurlijk heel anders. Je kijkt gefocust en minder als entertainment. Maar ik probeer het nu iets meer los te laten en iets minder notities te maken. Dat is een beetje wat ik het afgelopen jaar heb gedaan.
Oh ja, yeah. Ja. Yeah. Ja, ik noteer wel mooie uitspraken en ja. Niet zozeer echt ontwikkelingen of zo. Nee. Want dat hou je dan wel, dat blijft wel in je hoofd zitten. Maar als er dan een mooie quote is waarvan ik denk, die kan ik gebruiken in mijn stuk. En dan schrijf ik ook meestal het moment erbij, dus de tijdsopname.
Ja, ja.
Maar verder probeer ik ook zo min mogelijk. Soms dan heb ik wel eens dat ik er zo in zit dat ik denk, oh, ik heb helemaal geen aantekeningen gemaakt. Nee. Dat is ook niet handig.
Nee. Nee.
Maar ja, maar het is inderdaad, het is gevoel, maar wel... gevoed door inmiddels aardig wat kennis.
Klopt,
doordat
ja.
ik zo lang al zoveel series kijk en erover schrijf en er heel veel over lees en luister, zoals we net ook zeiden. Dat ik ondertussen, dat is echt een recente ontwikkeling, dat ik mezelf er heel erg in vertrouw. Dat ik denk, ik vind dit gewoon slecht en ik durf dat te zeggen. En dat is echt heel fijn en dat is ook best wel handig, want ik moet er ook iets over zeggen. Maar dat is best heel spannend en op een gegeven moment komt er zo'n punt dat je het lang genoeg doet. En dat je het gewoon durft te zeggen. Van dit is gewoon niet goed genoeg, hier is het verhaal niet sterk genoeg. Dit zit niet goed in elkaar of wat dan ook. En dat... voelt goed.
Ja.
Ik moet zeggen, ik weet niet wat ik leuker vind. Series kijken voor mezelf of om erover te schrijven. Ik zou het alle twee, ik zou het geen van beide willen missen.
Nee,
ik zeggen.
Vind het sociale ook wel erg leuk. En dat missen wij natuurlijk wel eens als je snel moet bingen. Maar bijvoorbeeld met het einde van Succession, toen moest ik ook heel snel bijvoorbeeld de slotaflevering kijken. Maar heb ik toen later in de avond ook nog met een vriendengroep die het nog niet hadden gezien. Dus ik moest heel rustig blijven. Die aflevering gekeken. En dat is dan wel... is eigenlijk het allerleukste. Alleen, goed, erover schrijven, erover praten, dat is ook ontzettend leuk. En inderdaad, omdat we het al het jaartjes doen, dat je ook daar steeds meer vertrouwen in krijgt en in je gevoel, maar ook gebaseerd op wel kennis. Dus ik denk dat het leukste nog is gewoon echt iets tof zien met een omgeving, met andere mensen. Maar ja, het zijn andere takken van sport, of... Regisseren is een tak van sport en gewoon kijken is ontspanning. Ja,
precies. Ja. Dat kan soms wel heel lastig zijn, dat ik toch wel vaak 's avonds, omdat series kijken nou eenmaal, dat neemt veel tijd in beslag. Dus ik zit toch wel vaak ook 's avonds voor mijn werk series te kijken. En dan is het een goede serie, maar je bent nog steeds aan het werk totdat je naar bed gaat. En dat is soms wel heel vervelend. Maar aan de andere kant, ik kijk series voor mijn werk. Dus je kunt niet alles hebben, zullen we maar zeggen. Laten we doorgaan naar Rob, die vroeg op Twitter, X, wat was zijn vraag? Even kijken, je mag één streamingdienst houden en alle andere series verdwijnen. Welke dienst wordt het en waarom? Dat is echt een ontzettende rotvraag.
Ja.
Dankjewel, Rob.
Zal ik beginnen?
Doe maar.
Nou, ik had eentje, want we hadden de vraag natuurlijk gezien en ik heb een opgeschreven, maar ik denk dat ik ervan terugkom. Ik denk dat ik... toch Netflix kies, omdat Netflix gewoon zo'n gigantisch aanbod heeft. En eigenlijk had ik HBO Max genoteerd, maar omdat ze ook best veel HBO-series nu hebben, als het aanbod van wat er nu is, dan moet ik denk ik toch voor Netflix kiezen, want ze hebben en Breaking Bad, maar ook best wel wat HBO-series. Dus niet alles, dus er gaan een paar fantastische dingen verloren, maar ik ga toch voor de grote rode N.
Ja, ik denk dat ik heb ook HBO Max gezegd. En dat is ook wel een beetje met oog op de toekomst juist. Omdat ik anders denk dat er te veel dingen komen waarbij ik echt een soort van FOMO heb. Omdat ik dan de nieuwe Succession bij wijze van spreken kan missen. En ik heb toch het idee dat dat wel de plek is waar je vindt. Maar wat dat betreft, toen begon ik ook te twijfelen. Toen dacht ik, moet het dan niet Disney zijn? Want daar staan de FX-series op. En dat is Bear en Reservation Dogs. Die wat mij betreft ook weer diezelfde... opwinding veroorzaken. Dus en ik wil ook wel het volgende seizoen eigenlijk van Slow Horses zien. Dus ik kan Apple TV ook niet echt opgeven. Dus Rob, weet je, ik ga het gewoon niet doen.
Onmogelijk.
Maar inderdaad, mocht het nou gewoon allemaal op Netflix komen, als dat de toekomst is, dan is dat eigenlijk best wel handig. Maar ja, ik vond het een hele moeilijke vraag. Maar gelukkig had Rob er nog meer, want hij had er zelfs wel 3 in 1 tweet verstopt. en eentje was ook, op welke podcast zijn jullie eigenlijk stiekem een beetje jaloers? Nou, dat daar kunnen we denk ik kort over zijn. Dat is The Watch.
Ja,
want we willen gewoon net zo goed zijn.
Ja, en ik heb nog wel één die gewoon geen serie-podcast is, maar mijn favoriete podcast, misschien die ik ooit heb geluisterd, Wind of Change.
Oh,
die over fantastische onderzoek naar een bepaald nummer. En met de vraag van waar komt die dan vandaan? Is die door de FBI bedacht of niet? Daar ben ik wel jaloers op gewoon ja, hoeveel budget, hoeveel tijd die man heeft gekregen om dat, die podcast te maken.
Patrick Redden O'Keefe, toch?
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Ja, fantastisch. Ik ben sindsdien ook als een boek aan het lezen en alles.
Ah, ja.
Groot fan van inderdaad. Ja, dat is absoluut mijn favoriete journalistieke en tegelijkertijd verhalende podcast. Precies. Van de afgelopen jaren. Ja. Echt iedereen luisterde. Dit was een van de beste series eigenlijk.
Ja, echt.
Gewoon
ja.
Ook. Daar gaan ze ook een serie van maken trouwens.
Oh, te gek. Oh, dat wist ik niet. Oh.
Ja, heel benieuwd naar. Wow. Heel benieuwd naar. Ik weet niet, ik heb even niet voor de hand, bij de hand wanneer en wie en wat. Maar het zou zomaar sneller kunnen zijn. Het zou zomaar volgend jaar al uit kunnen komen.
Tof.
Aangezien dit soort dingen best wel snel gaan. Dus dat zou wel leuk zijn. Ja, gaan we in de gaten houden. En dan had hij nog een vraag. En dat was Friends, Gossip Girl, Sex and the City, Blue Blood, Seinfeld. Welke serie is meest New York? Ik vind deze ook een beetje persoonlijk op mij, volgens mij. Maar ja, heb jij daar ook een idee
over? Ik ben wel eens in New York geweest, maar op vakantie. Je hebt er gewoond. Maar ik dacht wel Seinfeld of Broad City vond ik nog wel. Maar die stond niet in de tweet. Maar
die staat er niet bij.
Vond ik erg New Yorker. Maar ik zou dan denk ik Seinfeld doen.
Ja, er zijn ontzettend veel series die in New York spelen. En die misschien nog wel beter dan dit lijstje New York zijn, hoor. Ik ben het niet met je eens dat het Seinfeld is. Want Seinfeld was niet eens in New York opgenomen, ja, net als Friends. Dus wat dat betreft, Blue Bloods heb ik eigenlijk nooit gezien. Ik ben wel vaak langs opnames gekomen. Dus dat werd wel absoluut in New York opgenomen, weet ik. Maar ja, ik zou toch voor Gossip Girl of Sex and the City gaan. Omdat dat wel redelijk dicht... Ik bedoel, het is een bepaalde elite... In New York. Het is niet zoals iedereen leeft. Bij lange na niet zelfs. Maar het is wel zoals je in New York kunt leven. Hm. Ik niet. Maar er zijn zeker wel mensen voor wie het leven in New York er zo uit kan zien. En ik vond het ook qua stad en hoe het gefilmd wordt. Ja, het is allemaal op locatie. Het is allemaal wel echt. Dus wat dat betreft vond ik die dan. Hm. Maar ja, maar Seinfeld. Oké, dan gaan we naar Nick. Die had via Instagram een simpele vraag. Nou, ik vond het helemaal geen simpele vraag. Wat vinden jullie van de series One Piece van Netflix en Oogappels van BNN Vara? Twee series die niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen in de podcast. Persoonlijk vind ik One Piece de eerste echt gelukte live-action anime adaptatie. Na mislukkingen als Death Note en Cowboy Bebop. Zelfs IMDb en Rotten Tomatoes zijn lovend. En dan die totaal andere serie Oogappels. Een emotionele achtbaan over het leven van verschillende families. Herkenbaar in zijn eenvoud, zoals de verhaallijn over de dementerende vader van een steengoede Ramzi Nasser.
Ja, ja.
Deze serie is wat mij betreft een terechte winnaar van de televisiering van dit jaar. Ik ben benieuwd naar jullie take. Nou Thijs, kom maar op.
One Piece heb ik niet gezien. Soms zijn er gewoon dingen die, ja, over persoonlijke smaak gesproken. Iets in mij is daar iets minder in geïnteresseerd, maar ik dacht, bij NRC hebben we toen iemand anders gevraagd die meer kennis ook van de anime-wereld had. Dus daar voelde ik mij gewoon niet helemaal... dat voelde gewoon niet helemaal in mijn straatje. Maar goed, je moet soms ook je bubbel uit en dat proberen we vaker. En bij deze serie is dat gewoon niet gebeurd. Misschien wel als er een nieuw seizoen komt, dat ik me er wel in ga duiken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de trailer, vond ik zelf niet zo overtuigend. Maar ja, een trailer zegt natuurlijk niet altijd iets. Het leek niet helemaal mijn ding te zijn. Zo simpel is het.
Ik zal daar nog even op aanhaken. Dat had ik een beetje hetzelfde. En ik las ook wisselende recensies daarover.
Ja.
Bij mij werkt het ook wel zo dat ik moet zoveel kijken om over te schrijven. Dat de series die ik dus zelf ga kijken... Ik heb net gezegd dat ik Gilded Age aan het kijken ben. Dat is eigenlijk wel een beetje slecht. Maar die moeten dan meestal... zijn dat dan series waarvan ik denk, deze mag ik niet missen.
Ja,
deze moet ik
precies
kijken. Ik heb er dan niet over geschreven. Iemand anders heeft er dan over geschreven, meestal in dat geval. Maar ik vind wel dat ik hem moet kijken. En bij One Piece, ja, het was gewoon te wisselend. Waardoor ik op een gegeven moment ook het gevoel had, volgens mij is het toch niet helemaal voor mij. Waardoor ik hem dus heb overgeslagen. Maar ja, aan de andere kant, Nick, als jij dan zo enthousiast bent, misschien... moet ik hem dan toch nog maar eens gaan proberen en op het lijstje zetten.
Ja.
Maar dat is de reden waarom we het er nog nooit over gehad hebben.
En,
basically.
Ja.
En Oogappels. Ja, Oogappels kan ik heel kort over zijn. Ik zeg het vaker in deze serie. Ik kijk dus vrijwel geen Nederlandse televisie. Ik weet niet hoe lang... Oogappels loopt echt al lang ook, volgens mij.
5 seizoenen uit mijn hoofd.
Ja, ik denk dat het zelfs al begonnen is toen ik nog in New York woonde. En toen is het ook bij mij wel begonnen dat ik dus vrijwel niks Nederlands meer keek. En ik ben er gewoon op Santos na recent. Ik kijk echt niks Nederlands, dus ik weet niet of het goed is. Ik weet alleen maar dat op een gegeven moment dat ik dacht, waar hebben mensen het toch altijd over? En is het goed?
Ik ben zelf, mijn vriendin kijkt het, die vindt het heel goed. Maar het is ook een kwestie in dit geval van, toen het werd besproken in het eerste seizoen, toen werd het door iemand anders omschreven. En keek ik ook iets minder Nederlands. Ik probeer me de afgelopen jaren beter op te focussen, of geen dingen te missen. Maar Oogappels is een beetje, kwam niet in mijn vizier, zeg maar. En dan heb je ook het gevoel van, oh ja, seizoen 5, daar moet ik wel heel veel inhalen. Maar ik heb wel, van anderen die het weten, inderdaad te horen gekregen van dat het ontzettend goed is. En Ramzi Nasser wordt genoemd dat er inderdaad zeker de slotaflevering van het afgelopen seizoen schijnt echt een tranentrekker geweest te zijn. Maar niet op een goedkope manier, maar op een mooie, authentieke manier. Het kan nog wel zijn dat ik deze, dat ik toch een keer denk van, hier ga ik helemaal induiken. Want het lijkt erop dat we, hier gewoon wel een hele goede Nederlandse serie te pakken hebben. Ook de thematiek vond ik dan wat minder interessant van ouders met puberende kinderen. Ik dacht, niet helemaal mijn straatje. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
Nee, het is inderdaad 5 seizoenen, het is zo lastig, hè? Ja. Als er nou 2 seizoenen waren, kon je nog zeggen, we stappen er even in. Is het ook afgelopen nu of gaat het nog door?
Het gaat volgens mij nog door, ja. Okay. Dus dat is het ook. Een beetje zo'n, net als de serie Dertigers, die ik ook niet heb gezien, maar waar ik ook heel veel goede dingen over heb gehoord. Misschien als het nu zou beginnen, zou ik inspringen, maar al die seizoenen inhalen, dat is dan zeker wat je zegt, als we moeten veel professioneel kijken en als we hier dan niet over schrijven of wat dan ook, dan wordt het lastig. En voor een podcast dan alle seizoenen inhalen wordt dan ook lastig. Maar wie weet, gaan we er nog.
Ja, we proberen hier altijd wel zoveel mogelijk te kijken. We proberen zeker als iets inderdaad een veel besproken serie is, dan proberen we er echt wel aandacht aan te schenken. Maar het is gewoon bijna niet te doen, omdat er zoveel uitkomt. En ik denk ook dat je wat betreft Oogappels of andere Nederlandse series, heb je ook absoluut verder niet, ik weet niet zozeer of er podcasts zijn, maar je hebt wel er op zoveel plekken dat daar aandacht aan besteed wordt.
Dat is wat wel zo.
Wat we toch een beetje met deze podcast proberen is, dit is toch wel echt een beetje voor de prestige tv-series. En dat zijn dan toch wel vaak weer de buitenlandse titels. Maar wellicht had Oogappels daar eigenlijk ook heel goed tussen gekund. Alleen we zijn pas vorig jaar met deze podcast begonnen en deze serie loopt gewoon al heel lang. Dus vandaar. Maar ooit, wellicht. Als de kinderen uit huis zijn, denk ik. Of als ze zelf aan het puberen zijn. Dan denk ik, wat was die serie ook alweer? Ik heb iets nodig wat herkenbaar is of zo. Ik weet het niet. Maar we hebben een leuke vraag. Dan gaan we naar Mike. En die vroeg op Facebook, in onze Facebookgroep. En vond ik ook een hele leuke vraag. Welk gerecht uit de Bear zou je zelf wel eens willen maken en of proeven? Ik ben zelf een groot risotto-liefhebber, dus ik zou sowieso voor de risotto gaan. En toen reageerde nog een andere luisteraar, Gert-Jan, die reageerde eronder met, ik zou gaan voor de blikken pasta waar dat geld in verstopt zat. Ah. Wel een heel mooi antwoord.
Ja.
Wat zou jij willen?
Ik ben geen geweldige kok, zeg ik eerlijk. Dus het liefst zou ik het dan iemand hebben die het voor me maakt.
Ja, dat is natuurlijk ook het idee, hè?
Ja, dus de Amazing Omelet van Sydney, denk ik. Die eigenlijk heel simpel. Maar die zag er zo fantastisch uit. En dat was ook een fantastische scène. En ik had nog opgeschreven, de 7 Fishes wil ik liever niet. Mm. Maar dat is misschien ook omdat dat gerecht zoveel spanning met zich meebrengt.
Ja, precies. Ja, dan eindig je ook in de vriezer.
Ja, maar die Amazing Omelet en een beetje cheaten. Als toetje wil ik dan wel iets van Marcus, iets wat hij in Denemarken heeft gemaakt.
Oh ja.
Perfect donut of noem maar op.
Ja, ik ging ook voor de omelet van Sydney inderdaad, die ze voor Natalie maakt. Al die gerechten zien er op zich heel mooi uit natuurlijk. Maar bij die dacht ik echt, ik kon hem gewoon al bijna proeven. Maar dan wist ik niet hoe goed die zou zijn, zeg maar. Dat gevoel. Ik vond het inderdaad met dat beetje, met die chips eroverheen verkruimeld en zo. Nou, ik vond hem echt,
Ja,
ik heb er nog steeds zin in. Ik ga denk ik ook zo gewoon een omelet maken. Maar ik vrees dat hem dat wordt. En risotto hou ik ook van. Dat zou ik zou alles wel willen proeven hoor. Ik wil in het restaurant zitten sowieso. Maar ook ik ga voor de omelet. Ja. Eensgezind zijn we. En dan gaan we door naar een vraag van Sophie, ook via Facebook. En die vraagt, welke serie hebben jullie dit jaar het snelst weer uitgezet? welke serie waar je na een paar afleveringen of een paar minuten al gelijk zat.
Ja.
Jij mag beginnen.
Ik ga dan voor Secret Invasion. Ik was hem bijna weer vergeten, maar ik moest hem even terughalen. De Marvel-serie waar ik vooraf nog wel best iets van verwachtte met Samuel L. Jackson. Maar het was echt een niet te volgen opening en een niet te volgen eerste aflevering. Ik denk dat ik die het snelst heb uitgezet dan, in combinatie met de Dead 90s show. Maar daar heb ik een halve minuut van gekeken ongeveer. En ik dacht, van, hier kan ik helemaal niks mee. Maar dat wist ik vooraf. En bij Secret Invasion had ik nog de hoop van, dit kan.
En waarom had je Dead 90s show dan nog aangezet?
Het ging erover of er iemand een stuk over zou schrijven. En toen dacht ik, zal ik zelf even kijken? En toen was meteen duidelijk van, dit is ook echt niet voor mij gemaakt. Hier kan ik niks mee. Dit ga ik afkraken. Maar misschien vindt iemand die van dit soort sitcoms houdt het wel goed.
Maar je was ook geen fan van het origineel dan?
Vond ik nog wel oké. Maar dit...
Oké.
Voor zijn tijd, zeg maar. Voor zijn... Daar zat nogal een goede timing in. De goede acteurs die weten hoe je een sitcom speelt. Maar dat was hier totaal niet zo. Maar ik zou... Secret Invasion staat op 1. Want dat was echt een soort wanproduct. Met een soort AI intro. Toen werd ik eigenlijk al boos door de intro die erin zat. Van, dat zag er niet uit. Het
was ook zo slecht getimed. Net tijdens die staking. Terwijl iedereen daarmee bezig was. En dan kwamen zij met zo'n intro. Ja.
En hoe zat het bij jou?
Nou ja, ik heb eigenlijk... ik heb het niet af kunnen zetten. Omdat ik erover moest schrijven. Maar ik wilde het wel. En dat is All the Lights We Cannot... All the Lights We Cannot See. Oh, wat vond ik dat erg. En het waren 4 afleveringen. Ik heb ze allemaal gekeken. Ook... Ik weet nog wel dat ik bij aflevering 4 niet eens door had dat het de laatste aflevering was. Voor mijn gevoel was het verhaal nog niet eens op gang gekomen, moet je nagaan. Ik vond het echt absurd slecht. En ook natuurlijk omdat het geschreven was door Steven Knight van Peaky Blinders. En dat Mark Ruffalo een van de hoofdrollen had. Maar ja, echt alles. Ook juist Mark Ruffalo was echt tenenkrommend slecht. Dat accent, ik weet nog steeds niet wat daar misgegaan is. Dus nee, ik vond dat echt... absoluut vreselijk. Maar ik heb het wel afgekeken. En wat ik dus ook nog heb gekeken, waar bij mij ook alle haartjes een beetje verkeerd gingen eigenlijk, was natuurlijk The Crown. Al was dat niet... Misschien als het over een ander onderwerp was gegaan en op een andere manier... Ik weet niet of dat... Het was niet zo slecht als All the Light We Cannot See. Het schoot bij mij gewoon helemaal verkeerd.
Ja.
Dus Netflix... sorry. ik vond het echt niet...
Gefeliciteerd goed. Netflix.
Ja. Met deze, Netflix en Disney, jullie hebben de series die we het meest gehaat hebben dit jaar.
Ja, ik moet wel zeggen, een serie die ik ook moest uitkijken, die ik moeilijk vond, dat was The Days, de serie over de kernramp in Japan. Per se heel slecht, maar wel traag en er zat zoveel herhaling in dat ik dacht van, ik heb het gevoel dat ik 10 keer naar hetzelfde zit te kijken. En dat was niet per se heel slecht, ik zou zeggen 3 ballen, die heb ik gegeven, 3 ballen, 3 sterren. Maar dat was wel, ik denk dat het moeilijkste was om uit te kijken dit jaar.
Oké. Ja, ik ben daar niet mee verder gegaan, maar die vond ik inderdaad ook nog wel pittig.
Ja.
Kan ik me herinneren, ja. En dan vraagt, dit was echt, wat een ontzettend gemene vraag was dit. Samuel, vaste luisteraar. Echt.
Vriend van de show. Hele goede gast.
Godsvraag. Hij vraagt namelijk. En welk personage uit een serie doet je co-host je het meest denken? Mijn antwoord is...
Ja.
Ik werd er heel nerveus van. Jij ook, Thijs. Ja. We hebben het er van tevoren heel even een beetje over gehad.
Ik zei ook lastig. En ik dacht van, het is makkelijker dat we zelf een serie kiezen en een acteur bijvoorbeeld.
Weet je wat het is? Wat het natuurlijk is dat wij kennen elkaar wel een aantal jaren, maar dat is echt wel professioneel altijd.
Ja.
En nu we iedere week deze podcast opnemen en we ook best wel wat... contact hebben tussendoor over... meestal over de podcast, maar zo leer je elkaar wel een beetje kennen.
Ja.
Dus misschien over 10 jaar of over misschien volgend jaar al... misschien gaat het hartstikke snel, durf ik dat wel te zeggen.
Ja.
Maar nu...
Het is nog iets te vroeg, denk ik. Ja, dat je moet elkaar toch nog
wat
beter kennen.
Ieder personage... Ja. Ik bedoel, ik volg jou ook op Instagram. En dan zie ik bijvoorbeeld dat jij regelmatig in... hoe heet die muziekwinkel? De platenwinkel?
De Velvet aan de Rozengracht in Amsterdam.
Ja, precies. Dus als je Thijs wil in het echt wel zien, dan moet je daar naartoe gaan.
Ja.
En dat je daar heel vaak met, ik denk, een vaste groep vrienden zit.
Ja.
Toen dacht ik, wat kan dat dan zijn? Nou ja, dat is dan toch een beetje Friends met een vaste vriendengroep. Maar ja, Ben jij Chandler? Nee, ben je Ross? Precies. Weet je wel, je zou misschien wel, je bent ook wat langer net als Ross. Maar aan de andere kant, Ross heeft ook, is een heel leuk personage. Maar het is ook een enorme sukkel, ja, weet je wel. Dat wil ik ook weer niet tegen je zeggen. Nee, dus nee. Daar ga je toch een beetje. En ik moet zeggen dat ik ook bij Adam Driver dacht, toen ik hem zag, dacht ik, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, je bent weer niet, hoe heette die ook alweer in Girls? Dat
personage,
ben je ook niet.
Nee.
Dus ik vond het...
Dit is zo'n vraag, denk ik, waar we misschien volgend jaar op moeten terugkomen. Of over een half jaar. Ja. Want het is een leuke vraag. Maar we zijn, denk ik, net iets te vroeg.
Samuel, wat zou jij zeggen?
Ja.
Wie vind jij ons?
Ja. Daar ben ik benieuwd naar. Want, ja.
Nee, ik vond het echt een hele moeilijke. Ook omdat ik... Want inderdaad, ik zat ook... Dat noemde jij voor dat we gingen opnemen. Noemde je Cousin Greg uit Succession. Ja. Dat je daar wel eens iets over hoort of zo. Omdat jullie alle twee lang zijn.
Ja,
en ik bedoel, want ik heb ook echt, jongens... Ik heb een co-host uitgekozen die al 3 koppen groter is dan ik ben. Ik ben echt heel klein. Thijs is echt heel groot. Dus wat dat betreft zou dat inderdaad kunnen. Maar ja, het is niet leuk om jou Cousin Greg te noemen. Want Cousin Greg is toch wel echt best wel een heel naar iemand.
Nee, precies. Dat is vervelend mannetje. Hij is komisch. Hij is een soort comic relief, was hij ook. Zeker in het begin. Dus we hebben voorlopig nog geen antwoord, denk ik.
Nee, een personage, de leukste personages in tv-series zijn toch meestal niet de leukste mensen. Die hebben altijd wel dingen die er mis mee zijn.
Ja.
En die je eigenlijk niemand toewenst. Dus ik had echt geen... Nee, we durven het nog niet aan.
Geef ons een reactie en zeg wat jij ervan van denkt, Samuel.
Ja, wie we zijn. Vind ik ook spannend.
Maar hij is heel aardig, dus hij gaat geen gemene dingen zeggen.
Nee, dat denk ik ook niet. Gaan we door naar Tom. Die vroeg ook via Facebook. Volgens mij een beetje een unpopular opinion. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het heel prettig dat bij Amazon Prime, volgens mij ook bij Apple TV... Plus ze de trailers van andere originele content presenteren als ik begin met streamen. Ik heb op die manier wel echt aardige series ontdekt die ik anders nooit had gezien. Omdat je door de bomen het bos niet meer ziet bij de normale artwork interface. Ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan denken als professionele seriekijkers. Hij heeft nog een vervolgvraagje, maar daar komen we dan daarna op. Maar wat vond je van dit stukje?
Ik vind het heel irritant, die reclame die je te zien krijgt. Er zijn wel van die korte dingetjes, maar ik druk altijd op...
Je krijgt gewoon echt een trailer voor...
Ja. Een trailer
bij Amazon, vooral bij Prime.
Bij Prime. Maar ook als je naar een film kijkt, of maakt niet uit wat je kijkt. En ik heb niet het idee dat ik daar iets heb ontdekt.
En pushen ze het? Want ik kan er dus niet helemaal over meepraten, omdat vooral Prime, maar ook Apple, dat zijn streamers waarbij ik meestal niet zelf gebruik, omdat ik de screeners gebruik.
Mm-hmm.
Zeker Apple. Apple is een fantastische partij wat dat betreft voor ons journalisten, omdat ze alle series ver van tevoren al op een platform voor journalisten neerzetten om te kijken. Dus dan heb je alle tijd om alles rustig te kunnen kijken. Maar daar zetten ze dit soort dingetjes niet voor. En Prime gebruik ik echt zelden. En daar krijg ik ook meestal, als er series zijn die ik bespreek, dan heb ik ook screeners. Dus ik weet dit allemaal niet zo goed. Maar pushen ze gewoon een willekeurige film, de nieuwe hitfilm, zeg maar, voor iedere serie? Of wordt het echt zoals bij Netflix een beetje aangepast op wat je aan het kijken bent?
Ik kijk het ook niet zo heel vaak. En ik kijk inderdaad series vooral vooraf. Maar Prime heeft best een goed archief qua films. Dus ik kijk meer films op Prime. Maar ik heb het idee dat ze voornamelijk eigen content doen. Of als ze iets groots hebben aangekocht. Maar ik druk altijd zo snel op skip dat ik niet eens echt door heb wat er gepusht wordt. Moet ik eerlijk zeggen. Want ik snap waarom het zou kunnen werken. Het is een beetje ouderwets zoals bij tv, dat je ook even promo voor iets anders hebt.
Of film, dat je gewoon even wat trailers vooraf hebt. En,
dus ik vind het ook niet rampzalig. Maar
het is een bewezen techniek, inderdaad.
Ja, precies. Dus, maar zelf vind ik het, zeker als je denkt van, ik betaal gewoon, ik wil niet nog reclame krijgen, ook al is het reclame voor een serie of een film.
Voor de eigen streamer, ja.
Maar je kunt heel makkelijk het wegdrukken, dat wel. Ja. Dus je hoeft het niet verplicht te kijken.
Nee, dat is wel het fijne, hè? Dat is wel het fijne, ja. En dan vroeg hij ook nog, ik word trouwens wel helemaal hysterisch van de Netflix-interface, die me geen momentje van rust gunt, omdat iedere keer als ik een moment stilsta op een icoontje, een heel heftige trailer begint te spelen. Dat wou ik ook nog even aanstippen, zegt hij.
Ja.
Nou, ik heb heel goed nieuws voor je, Tom. Dat kun je uitzetten. Dat kun je gewoon uitzetten. Dat heb ik ook gedaan namelijk. Dan moet je naar je, naar de, in je browser wel, dus op je computer, naar Netflix gaan. En dan moet je je profiel aanklikken. En dan kun je het daar, kun je het aanpassen, kun je het gewoon uitzetten. Heb ik ook. Ik kan heel rustig door Netflix gaan. Had jij dat ook nog niet gedaan?
Nee.
Thuis? Jij kijkt ook heel verrast.
Die prikkels kan ik echt heel slecht. Dat vind ik veel erger dan wat er bij Prime gebeurt. Dus
ja,
ik ben heel blij dat
het
uitgezet
kan. Ja, dat kan uitgezet worden.
Het begint ook te spelen met geluid aan en dan wordt echt
ik word daar boos van. Ik heb op die manier regelmatig gewoon Netflix uitgezet. Heb ik het weggeklikt. Dacht ik, ik ga niet meer naar Netflix. Laat maar. Ik wil niet eens weten of jullie iets leuks hebben, want ik word hier helemaal gek van. Dus heb ik het zo uitgeknipt. En toen ben ik even gaan googlen en toen kwam ik er dus achter dat je het gewoon uit kan zetten. En sindsdien heb ik een hele ontspannen Netflix ervaring.
Wat fijn.
Ja. Ik zal eens kijken of ik ergens een uitlegje kan vinden. Dan zet ik dat linkje wel in de show notes. En ik stuur hem eerst even naar jou, Thijs. Dan kun jij meteen na het opnemen van deze podcast kun je dat even gaan uitzetten.
Maar ja,
wat een hel.
Ja, blijkbaar werkt het, want er zal onderzoek naar gedaan worden. Ik heb het ook met Spotify bijvoorbeeld. Die heeft nu ook een soort TikTok-filmpjes in de app zitten. Dat al die apps die gewoon... Ik wil dat niet. Ik wil gewoon zelf
prikkels, dingen
uitkiezen. Ja. En ik hoef niet allemaal bewegend beeld in my face.
Maar hoe, ik bedoel, TikTok is toch tegenwoordig... Je hebt toch ook muziek die echt voor TikTok wordt gemaakt tegenwoordig... in plaats van voor dat je daadwerkelijk een heel album... of meerdere nummers achter elkaar luistert, maar allemaal korte...
Korte snippets, versnelde versies.
Vreselijk. Ik merk aan mijn 7-jarige dat hij het moeilijk vindt om een film te kijken... omdat hij eigenlijk na een paar minuten al denkt... gebeurt er nog iets? Omdat hij de hele tijd op kids YouTube zit te kijken, zeg maar. Dat gaan we er nog wel uitkrijgen, hoor.
Want het is zorgelijk dat het...
Ik heb hem laatst E.T. laten kijken. Dat vond hij dan toch wel leuk.
Oh, gelukkig. Ja,
gelukkig. Nou dan gaan we door naar een hele terechte vraag van Nel, die ook al een lange trouwe luisteraar is van ons. Ze zegt, ik verbaas me over dat jullie nu vrij negatief praten over House of the Dragon. Ik heb destijds met jullie meegeluisterd naar iedere aflevering en meende dat jullie er wel van genoten, tenminste Anke en Alex. Ik vond de serie zelf erg interessant en verheug me op het vervolg. Nou ja, jij kunt daar inderdaad wel kort over zijn, want jij was daar toen niet bij.
Nee, precies.
Bij de recaps.
En ik was al snel, in het kamp van niet echt fan.
Ja, nou ja, Nel, je hebt helemaal gelijk. We hebben dat hele seizoen gerecapt voor Skip Intro. Ik moet wel zeggen dat ik er niet iedere keer bij zat. Want dat deed Alex toen nog met iedere keer allerlei gasten. Ik heb geloof ik 2 keer ben ik erbij geweest. En natuurlijk was ik tijdens zo'n recap niet alleen maar negatief. En daar komt ook nog eens bij dat ik vond House of the Dragon niet goed. Maar ik vond het... samen kijken naar House of the Dragon heel erg leuk.
Ja, ja.
En zelfs hoe gekker het soms was, of hoe slecht het soms ook was. Ik bedoel, die aflevering waarin je helemaal niks kon zien, omdat ze iets met het licht hadden gedaan wat echt onbegrijpelijk was. Ik vond het echt een hoogtepunt van het tv-kijken van dat jaar. Gewoon omdat het zo leuk is om met z'n allen te kijken. Ik heb toen ook, we hadden het net over podcast die je luistert. Ik heb toen ook iedere week naar de recaps van The Ringerverse geluisterd. Die vond ik ook ontzettend leuk. Ik hou wel heel erg van samen met heel veel andere mensen naar iets kijken en daarover napraten. En zoals ik bijvoorbeeld de Idol niet gekeken heb, maar ik heb er wel heel veel over geluisterd en gelezen. En dat vond ik dus heel erg leuk. En dat geldt ook voor House of the Dragon, want het zijn toch de series, de grootste series die dit soort gevoelens oproepen. En ja, House of the Dragon doet dat dan weer toch meer dan... Ja, Succession heeft dat ook wel, maar toch, House of the Dragon was nog iets massaler of zo. En dat vond ik heel erg leuk. En daarom was ik zeker niet super negatief. En ga ik het ook gewoon weer kijken volgend jaar in de zomer als het uitkomt. En er zeker ook weer over praten.
Ja.
En naar luisteren als mensen het erover hebben. Omdat ik dat stukje heel erg leuk vond. Maar qua serie, als ik het gewoon als kijker en als recensent... Nee, het was echt niet goed genoeg. Nee. Zeker niet.
Nee. Ja, en dat aspect van dat het een cultureel evenement is, dat is natuurlijk wel wat je zegt. Dat spreekt me ook aan, ook als het dan niet zo goed is. En ik bedenk me dat ik de Idol helemaal was vergeten, ook als serie waar ik snel
Oh ja, een serie die je uitgezet hebt. Ja.
Maar dat was wel alles eromheen, vond ik heel fascinerend. En wat daar allemaal mis is gegaan. En met The Weeknd, een popster die dan een serie wil maken. En met de man achter Euphoria, dan denk je van, god, dit is, de zeitgeist komt helemaal hier samen, maar dan explodeert het. En dan is het ook weer dat eerdere genoemde treinongeluk. Dat is dan ook leuk om in elk geval over te praten. En ook soms is het ook leuk om naar te kijken. Dat je denkt van, wat gebeurt hier nou? En,
ja, en dat was wel ook... Ik bedoel, House of Dragon was ook natuurlijk zo'n... Je keek het ook iedere week. We kregen die screeners toen ook niet echt vooraf. Dus je zat gewoon weer, of een paar dagen vooraf of zo. Maar je zat gewoon iedere week weer te kijken. En dat is toch leuk. Ik bedoel, we komen er straks. Straks hebben we er ook weer een vraag over. We komen er wel op terug op dat wekelijks kijken of binge of wat dan ook. Maar ik vond het in dit geval, het was gewoon een heel leuk televisie evenement. En dat, het is uiteindelijk niet in mijn top 10 en ook niet in die van Alex van vorig jaar terechtgekomen. Want we vonden het zeker niet een van de beste series. Maar het kijken, samen kijken, zeker ook in de podcast, was wel heel erg leuk. Dus Nel, ik verheug me ook op het vervolg. Echt waar. Even kijken, dan gaan we even door naar Tom via Facebook. Die vraagt, welke streamingdienst is er voor jullie dit jaar positief opgevallen? En zou je dus aanraden, en welke viel juist tegen? Thijs?
Nou, ik moet zeggen, Netflix viel me dit jaar mee. Het lijkt bijna promo voor Netflix.
Ik heb hetzelfde antwoord. Ik heb ook echt verrassend genoeg Netflix. Maar ik heb er wel een verklaring voor.
Ik ben veel negatief geweest over Netflix de afgelopen jaren. Ook in de impact van, en de middelmaat. Maar een serie als Beef. Dus best veel goeds verschenen. Dus in die zin best een verrassing. Ja,
Ook een beetje mijn... Ja, ik heb het ook. Ik zeg niet dat het de beste streamer wat mij betreft was van het jaar, maar hij is me dus opvallend vaak dat ik zei, ja, dat staat op Netflix. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Er zijn volgens mij twee factoren die wat dat betreft meetellen. Eentje is de staking. De stakingen, het waren er twee immers. Netflix had gewoon echt een enorme kluis met content en kon door blijven gaan. Wat ze ook hadden, waren best wel veel docuseries, bleek. Ja. En die waren ontzettend leuk vaak. Ik bedoel, Beckham is een van de leukste dingen die ik... ben nog niet klaar, maar nog steeds een van de leukste dingen die ik het afgelopen jaar heb gekeken. En ze hebben zoveel dat al die meuk die ze hebben minder opvalt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Want de tegenvaller voor mij dit jaar, dat was namelijk een streamer die ik vorig jaar wel wekelijks bijna kon noemen, omdat er weer iets leuks op stond, is Apple TV Plus. En dit jaar heb ik daar dus meerdere dingen op gezien die ik echt heel erg van tegenvallen. Waaronder bijvoorbeeld Lessons in Chemistry. Vond ik echt vervelend dat ik dat zo slecht vond. Ik had er zoveel meer van verwacht. Maar wat is het nou? Op Apple TV Plus heb je grote namen, veel geld. Het ziet er allemaal prachtig uit. Je verwachtingen zijn hoger. Op Netflix komt zoveel uit dat als daar een B- of een C-serie tussen zitten, dan denk je, prima, ik hoef hem niet te kijken. En dan zitten er een paar leuke dingen op. En dan denk je, heb je al een positief gevoel bij Netflix?
Ja.
En dat is gewoon waarom Netflix het allemaal gaat winnen.
Ja, dat wordt steeds duidelijker, hè? Dat ze die positie niet gaan opgeven en dat ze ook dingen gaan opslokken, of in elk geval.
Met het licensing, vallen. Dat ze HBO-titels al hebben en zo. Ja.
Ja.
En het samenvoegen waar we het vorige week over hadden.
Ja, en dus er valt genoeg inderdaad te bashen op Netflix. Want bijvoorbeeld iets als Squid Game, de challenge, is echt walgelijk. Ik wil het niet en er zijn genoeg dingen die ik niet wil. Maar inderdaad, die docuseries, ook de serie Wrestlers, die docuserie waar we het over hebben gehad.
Ook ontzettend leuk.
Ontzettend leuk, een bepaalde subcultuur. Goed, aan de andere kant heb je de 10 true crime series er tegenover. Maar ook veel goede dingen. Dat krijg je dan als ze... Ja. Iemand zei een keer, Netflix, dat is de schot hagel. En ze schieten vaak ook dan wel raak. Soms tegen beter weten, of zonder dat ze bewust doen. Maar,
ze gooien een bord spaghetti tegen de muur. En er blijft altijd wel wat plakken. Maar wat er dan op de grond ligt, valt wat minder op. En bij Apple TV is het gewoon maar zo weinig dat het opvalt.
Ja.
En dat is gewoon... het verschil. Maar dus ik zou nog steeds iedereen aanraden om wel Apple TV Plus te nemen. Al is het alleen maar om even Slow Horses te bingen, want dat is super, super leuk. Ik zou ook iedereen aanraden om HBO Max en Disney Plus te nemen. De laatste voor de FX-titels.
Ja.
HBO Max gewoon voor de HBO-titels.
Ja.
Ik,
Prime Video heeft ook wel weer wat... een wat minder jaren erop zitten, maar...
Ja, daar
dus
is maar weinig.
Qua series in elk geval. Qua ander aanbod is het dan wel weer interessant. Dus als je echt filmliefhebber bent. En ik vond, daar komen we nog later op terug. Daisy Jones and the Six ga ik verdedigen in de eindejaarslijst.
Okay. Oh,
soms
leuk.
Hebben ze wel eens zo'n swing dat je denkt van, oh ja, dit is toch wel interessant. Ja.
Ja, daar gaan we het volgende week nog over hebben. Maar die had gewoon op een andere streamer moeten staan volgens mij. En dan was het een mega hit geweest, denk ik.
Ja.
Maar, dankjewel Tom voor die vraag. Dan gaan we door naar een vraag van Rick. En dat is, is het niet tijd voor een teletijdmachine aflevering over Six Feet Under? Ja.
Ja,
kunnen we kort over zijn. Ja. Ik denk dat we maar. Ik denk dat jij moet doen, toch, Thijs?
Ja, en misschien moet
even
ik dan...
Even jouw favorieten.
Ja, ga focussen op die legendarische laatste aflevering. Ik nog even overdenken, maar dat is zeker een serie die... Volgens mij heb ik dat eerder gezegd. Niet zo... hij staat soort van in het rijtje met de Sopranos, maar wordt minder vaak genoemd. Terwijl hij qua invloed misschien wel bijna net zo invloedrijk is geweest. Dus
bewaar het allemaal voor de teletijdmachine. Hij komt eraan. Echt, we gaan hem doen. Dankjewel, Rick. En dan hebben we Gert-Jan. En die hebben we volgens mij al eerder ergens voorbij horen komen. Die vraagt, wat vinden jullie fijner? Dat een serie in één keer op streamers... op een streamingdienst komt te staan of dat er iedere week een aflevering komt. Ik zelf vind het fijner als er iedere week een aflevering komt. Op de een of andere manier kan ik dan meer genieten van een serie. Daar hadden we het net al een heel klein beetje ook met House of Dragon over. Ja. Ik ben het helemaal met je eens, Gert-Jan, dat het gewoon leuker is om wekelijks te kijken. Zeker wanneer het echt dramaseries zijn met afleveringen van een uur.
Ja.
Want wat ik heel vaak merk, omdat ik dus gedwongen word om te bingen vaak, omdat ik er dan een stuk over moet schrijven, is dat een aflevering die dan ontzettend veel indruk op me maakt, dat die een beetje weer wegvalt wanneer ik meteen daarna een volgende aflevering kijk. Ook al is die aflevering dan ook weer heel erg goed, dat het bijna te veel is of zo. Dat je hebt tijd nodig om het op je in te laten werken, om er even over na te kunnen denken, om er recaps over te lezen of podcast over te luisteren of met andere mensen over te praten. En dat is toch wel heel erg prettig.
Ja.
Geldt niet voor alle series. Sommige series zijn perfect om te bingen weer.
Ja, het eerder genoemde Scott Pilgrim vond ik bijvoorbeeld een perfecte, lekkere binge-serie, omdat die zo snel en flitsend ging. Maar het verschilt per titel, maar over het algemeen hou ik ook meer van het wekelijkse. En dan gewoon nog even de kans hebben om erover na te denken, om het even met mensen over te hebben. Dat verdwijnt, dat is natuurlijk een beetje in het binge-tijdperk ook deels weer verdwenen. Dus dat is wel jammer.
Ja, maar het komt wel weer terug, hoor.
Ja.
Ik bedoel, zelfs Netflix is weer dingen. Net als The Crown, dat ze dat in twee keer uitbrengen in plaats van in één keer. Ik bedoel, het is niet dat die laatste 6 afleveringen niet al af zijn, hoor.
Nee.
Die hadden makkelijk een paar weken geleden ook online gekund. Dat doen ze, omdat er ook gewoon veel meer hype omheen is wanneer dingen in fragmenten worden uitgebracht. Want anders heb je gewoon 1 week dat iemand het erover heeft. En in het geval van wekelijkse releases heb je het er wel 10 weken over met z'n allen.
Ja.
Dus het werkt ook gewoon goed. Het is ook een van die dingetjes die gewoon van televisie van vroeger, die niet voor niks jarenlang standaard was. Het werkt goed.
Precies.
En we vinden het fijn om het op die manier te kijken. Oké, en dan... Nog een vraag van Mike, die hadden we eerder ook al. Die heeft volgens mij op meerdere platforms zijn vragen gesteld. En hij vraagt, wat was het meest Larry David-achtige moment uit jullie leven? Nou, ik heb het heel even opgezocht, want ik ken natuurlijk Larry David. Ik ken hem, Always Sunny en Seinfeld natuurlijk. Maar ben ook weer niet zijn grootste fan of zo. Maar ik heb even gegoogeld van een Larry David-moment, wat is dat dan? Ik kwam gewoon uit op een definitie, daar is een definitie van. Dat is namelijk, when a person says... or does something offensive to someone else without intentionally doing so. Originates from the show Curb Your Enthusiasm. Curb. Ik zei Always Sunny.
Oh,
Curb.
God,
sorry.
Ik hoorde het helemaal niet. Maar,
Je pikte hem niet eens op, sorry. Andere show. Originates from the show Curb Your Enthusiasm, in which the star Larry David always inadvertently offends someone. Dat is een Larry David momentje volgens de Urban Dictionary. Dus... Zullen we dat dan maar aanhalen? Heb jij er dan in? Kun je iets...
Ik vond het lastig. Ik had geen commentaar aan het staan. Maar nee, ik vond het... Ja, ik had het niet opgezocht. Dus ik zat een beetje te denken over super awkward. Of dat je inderdaad iemand beledigt. Ik kon er niet zoiets bedenken. Hoewel ik vast wel eens dingen heb gezegd die niet goed aankwamen bij mensen.
Ja.
Maar...
ja. Nou, er stond een voorbeeldje bij waarin het wel echt iemand... Dat was niet eens onbeholpen, maar gewoon echt beledigend. Dat je denkt, oké, je hebt echt een bord voor je kop als je niet doorhebt dat dit beledigend is. En dat is dan volgens mij een beetje Larry David in Curb. Ik heb gisteren, we gingen op babybezoek en ik heb de baby de naam had ik verkeerd. En dat vind ik heel vervelend, vind ik nog steeds heel vervelend. Ik zit er echt heel erg mee. Het leek heel erg, het was Chloe en Cleo en dat lijkt natuurlijk heel erg veel op elkaar. En ze vonden het helemaal niet erg. Ze zeiden dat ik niet de enige was, maar ik vind het nog steeds heel vervelend van mezelf. Dus ik denk niet dat er Larry David in mij zit. Ik denk het echt niet. En als ik alles iemand beledig, dan doe ik dat zo onbewust. Maar ja, dat staat wel in deze definitie. Dus misschien ben ik het iedere dag. Maar dan kan ik het niet noemen. Kan ik het je niet vertellen. Mike, sorry, het spijt me. Maar ik heb geen idee. Ik ben wel benieuwd of die zelf een goed voorbeeld heeft. En dat mag hij dan ook nog wel even sturen. Hij weet me te vinden, we hebben wel eens contact. Nou, dan zijn we zijn er bijna. We hebben nog twee vragen te gaan. De eerste daarvan is van Rick, ook via Facebook. En die vraagt, hebben jullie de Slow Horses boeken gelezen? En van welke boeken zouden ze een serie moeten maken? En dan zegt hij nog, die Slow Horse boeken zijn minstens even zo goed als, zo niet beter dan de serie. Nou, ik denk dat jij dat sowieso niet hebt, want je hebt de serie nog niet eens gezien.
Nee, precies.
Thijs, Rick. Ik heb de boeken ook nog niet gelezen. Ze zijn van Mick Herron. Er zijn er wel 8, geloof ik, ondertussen. Of misschien nog wel meer. Ik heb het eerste boek gekregen in een pakket van Apple TV+. Maar die kreeg ik op het moment dat ik het eerste seizoen al had gekeken. En dat eerste boek het eerste seizoen is gebaseerd op dat eerste boek. Dus ja, vandaar dat ik niet meteen ben gaan lezen. Want anders dan voelt het iets te veel als een herhaling. Maar ik wil hem nog wel heel graag een keer kijken. En ik denk ergens dat ik gewoon binnenkort boek 4 ga lezen. Omdat ik dan het kan lezen voordat het seizoen uitkomt. Maar het lijkt me in ieder geval, ik geloof meteen dat het hele leuke, misschien nog wel leukere boeken zijn. Maar nee, niet gelezen. Thijs ook niet. Heb jij een boek waarvan je denkt, daar moeten ze een serie van maken?
Ik zat er even over te denken en we hadden het over Nederlandse series. Of we dat nou wel of niet vaak kijken. Maar ik heb vorig jaar het boek De Ontdekking van Urk gelezen. Dat is geen roman, maar ik denk wel dat daar een goede serie in zou zitten. Dat je daar nog een soort serie van zou kunnen maken. Dus op een of andere manier kwam die in mijn hoofd op.
Ja, dat boek ken ik niet. Dus ik kan daar niks over zeggen. En ik moet ook heel erg zeggen dat ik dat stukje pas toen ik het nu hardop de vraag aan het lezen was, las ik dat die vraag er ook in stond. Dus ik heb dat niet echt helemaal voorbereid. En ik zit even te denken, wat ben ik nu aan het lezen? Nee, ja, dat zou wel een serie kunnen. Dat is Lessons van Ian McEwan, maar dat lijkt me dan niet. Nee, dat kan een hele goede serie zijn, maar dat hoeft ook weer niet per se. Ik weet wel, het laatste boek wat ik las, waarvan ik dacht, oh ja, ik zie helemaal voor me hoe de serie kan zijn, was Lessons in Chemistry, vlak voordat de serie uitkwam.
Oei.
En toen vond ik dus de serievertaling heel vervelend. Dus op zich mogen ze die van mij nog wel eens opnieuw doen. Maar aan de andere kant, misschien sommige boeken moet je gewoon ook niet verfilmen, want ja, alhoewel ik daar wel echt voor me zag hoe je dat zou kunnen doen. En dat was zo anders dan wat ze gedaan hebben.
Zonde.
Zo frustrerend. Ja. Nog steeds zo frustrerend. Maar nee, ik heb niet echt een heel goed ander voorbeeld nu. Als ik er nog een keer op kom, dan kom ik er wel op terug. En dan alweer naar de laatste vraag. Mag ook wel, want we zijn al dik een uur bezig, Thijs. En de laatste vraag leek me wel mooi om mee af te sluiten. Die is van Nina via Facebook. Ze vraagt, want we hebben heel veel reacties in de Facebookgroep gehad. Facebookgroep is heel leuk, mensen. Sluit je er ook bij aan. En Nina vraagt, we vullen een tijdscapsule voor de wereld om over 100 jaar weer te openen. Welke serie zou jij erin stoppen die het beste tijdbeeld geeft van nu? Ik moet zeggen, ik ben heel blij om te horen dat de wereld over 100 jaar nog bestaat.
Ja.
Toch een opluchting. Maar ik heb wel een beetje een negatief antwoord eigenlijk.
Oh,
jij,
shit.
Thuis?
Ja, ik ook. Misschien hebben we wel hetzelfde antwoord. Maar
dat zou zomaar kunnen.
Zal ik hem geven?
Geef jij maar.
Ook gewoon, ja, de serie die zoveel zegt over onze tijd. Succession.
Ja, ik heb hem ook. Ja, precies dat.
Het is geen vrolijke antwoord. Maar
nee, maar het is gewoon, weet je wel, ik heb het ook een beetje proberen uit te schrijven. Het is de manier waarop de hoofdpersonen eigenlijk geen enkele gewetensbezwaren hebben. Waarop alles draait om macht, om geld. Waarop de wereld in brand kan staan. En zij nog steeds vanuit hun glazen torens doen wat ze moeten doen en er geen last van hebben. Ik vond het zo treffend. Ik heb zo vaak het idee dat ik het allemaal terugzie in onze werkelijkheid.
Ja, ja.
Als je over 100 jaar wil weten waarom de wereld geworden is zoals die is, kijk Succession.
En dat is ook gewoon de impact van zo'n mediabedrijf. In het laatste seizoen zaten ook zoveel momenten, de aflevering over de presidentsverkiezingen.
Ja.
En op een of andere manier moest ik ook een beetje aan de huidige, onze Nederlandse verkiezingen denken. Dat je denkt, ja, de spijker op zijn kop en ontzettend knap gedaan. En het zegt veel. Het zegt ook over iets over menselijke relaties, over hoe je menselijkheid verloren kan gaan en hoe dat toch in de tijdperk veel is gebeurd. Dus,
ik zat ook wel een beetje te denken, maar dat was misschien niet zozeer om over 100 jaar uit te leggen hoe de wereld nu was, maar misschien dat het over 100 jaar nodig is. Maar ik zat aan Station 11 te denken om een beetje.
Oh.
Sowieso is dat ook wel een beetje een tijdscapsule. Want de wereld stopt dan op een gegeven moment natuurlijk wanneer bijna iedereen doodgaat op een handjevol mensen na. Dus dan kun je ook zien hoe de wereld eruit zag. Dat is toch de wereld zoals die nu bij ons ongeveer is.
Ja.
Maar ook hoe dan hoe de mensheid uiteindelijk toch wel weer iets op kan zetten. En ook wel weer ja, mooi kan zijn.
Ja.
Mooie dingen. En hoe kunst kan overleven. Ik vond dat ook wel weer. Ik vond Station Eleven ook wel weer heel hoopgevend. Wat dat soort dingen betreft.
Ja, dat fantastisch inderdaad. Ja.
Prachtige serie. Dus misschien dat ik gewoon twee series heb gekozen waarvan ik denk, nou, als je dan over 100 jaar iets moet kijken wat mooi is, dan laat het dan maar een aantal van de beste series van de afgelopen jaren zijn.
Precies.
Dat kan ook. Nou, dat was hem, Thijs. We hebben ze allemaal gehad. Tenminste, dat hoop ik. Het is bijna altijd zo. Het is een beetje traditie dat er een aantal vragen vergeten zijn. En daar komen we dan later misschien weer op terug. Maar volgens mij hebben ze allemaal. Ik heb Instagram,
ja.
Ik heb Facebook, Twitter, alles. En mail en Patreon, alles afgekeken. Dus volgens mij hebben ze allemaal. En ik vond het ontzettend leuk.
Heel leuk. En leuke vragen. En ook sommige waar we gewoon wat moeite mee hadden. Maar dat is ook weer leuk. Zodat je dan lekker worstelt met een vraag. Dus veel dank daarvoor.
Ja, onwijs veel dank. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vonden. En je weet het, je mag altijd vragen insturen. Dat hoeft niet per se alleen maar bij een mailback aflevering. We hebben altijd wel een momentje waarop we een vraag kunnen beantwoorden. Sowieso ontzettend leuk. Nou, dan ga ik gewoon afsluiten. En dat doe ik zoals altijd door te zeggen dat jullie ons kunnen steunen via Patreon. Daar doe je ons onwijs plezier mee. Daarbij doen we jullie ook een beetje een plezier, want je krijgt dus Teletijdmachine, speciale afleveringen waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. We hebben al Band of Brothers, The Simpsons, The OC, Freaks and Geeks, wat heb ik nog meer, de Sopranos en nou ja, binnenkort dus ook Six Feet Under. Die komt er ook aan. We weten nog niet wanneer, maar die komt eraan. En je krijgt deze wekelijkse podcast een hele dag eerder. Het is niet echt 24 uur, want dat halen we meestal niet met het monteren. Maar we doen ons best.
Ja.
Dus dat is Patreon. De link staat in de show notes. Verder kun je ons volgen op alle social media kanalen. Of tenminste niet alle, maar wel op veel. Dat is via skipintro.nl. Ook die linkjes staan in de show notes. En mail ons via podcastskipintro@gmail.com. Verder hebben we nieuwsbrieven, de popcultuurbrief van Thijs. Die komt donderdag weer uit, denk ik. Weet je al waar het over gaat?
Nog niet helemaal. Het is ook een hele drukke week. Dus ik denk dat die komt, maar het onderwerp weet ik nog niet. Misschien Joost, de man die naar het Songfestival gaat, maar pin me er niet op vast.
ik ben benieuwd, want daar weet ik helemaal niks van. Ik zag iets voorbij komen, maar ik ben heel benieuwd.
Ja, ik vind hem wel tof. Toffe keus.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Dus die mannen die wilden, die zijn het niet geworden. Ik weet even niet meer hoe ze heten, maar ik zag het wel eens bij het Jeugdjournaal voorbij komen. Toen dacht ik, wat?
Oh.
Zijn jullie stelletje YouTubers volgens mij?
Die hadden besloten dat ze...
De bankzitters.
Oh god, ja. Die zijn heel populair.
Ja. Wauw, echt? Zijn die populair?
Ja, ontzettend.
Ja, ik moet jouw nieuwsbrief beter gaan lezen. Dat blijkt wel weer.
Nee, ik heb ze nog nooit.
Nee, daar heb je het nooit over. Maar ja, die nieuwsbrief komt dus waarschijnlijk deze week uit. Die van mij komt volgende week weer. I Like to Watch. Laat de rest van de wereld natuurlijk ook weten dat je naar deze podcast luistert. Geef duimpjes omhoog, goede recensies, veel sterren, dat soort dingen. En stuur hem vooral door en deel hem op social media. Vinden we altijd heel erg leuk. Ook nog even een huishoudelijke mededeling. Volgende week is het is al zover. Volgende week is namelijk de laatste de laatste aflevering van het jaar. Want de week daarna is het alweer kerst. Geloof het of niet. Het is echt shocking hoe snel dit gaat.
Ja.
Echt, hè? Ja, dus we nemen volgende week de beste series van het jaar podcast op. En natuurlijk, zoals beloofd, met onze terugkerende gast Alex Mazereeuw. Dus die is er volgende week bij. En dan gaan we alle hoogtepunten van 2023 nog eens een keertje goed doornemen. Ik heb er nu al heel veel zin in. En dat was hem.
Het is volbracht.
Jeetje, we zijn er.
Beantwoord.
Nou,
ja.
Leuk. Thijs, ik zeg fijne week alvast. En tot volgende week.
Tot volgende week.